In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij 7D-TV.
Ik ben geen voorstander van we gaan e-mail doen omdat de buurman dat ook doet. Ik zou zeker als je het echt professioneel wil aanpakken dat niet met een lijstje met alle e-mailadressen in de BCC van Outlook doen, nee.
5 tips als jij als ondernemer of ZZP'er meer wil halen uit je e-mailmarketing. Dat en meer in deze video. Van harte welkom bij 7D-TV. Bij mij te gast Mark Kruisman, een absolute specialist op e-mail. Dus de 5 tips komen niet van mij, maar die komen van een echte specialist. Mark, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, want ik mag je een specialist noemen, toch?
Graag. Dat is een mooi compliment.
Ja, hoe ben je dat geworden?
Ik ben eigenlijk nu bijna 14 jaar actief in het vak e-mail marketing. En daarbij in allerlei hoedanigheden gewerkt, webwinkels. Ik werk nu bij een grote verzekeraar, Centraal Beheer. Ik heb e-commerce gedaan, B2B, B2C.
En je freelance daarnaast? Of tenminste, je doet ook wat opdrachten
daarnaast? Ik heb ook een eigen onderneming daarnaast, inderdaad. Ja. Dus naast expert vooral ook vakidioot, denk ik.
Ja.
En daar vul ik heel graag mijn dagen mee. En never a dull moment in e-mail marketing.
Nee, want dat vind ik wel. Je hebt 5 tips meegenomen. Ik denk dat die vormen een mooie leidraad voor een gesprek. Want daar wil ik wil er veel over weten. Je hebt er 5 uitgekozen. Dat was lastig om er 5 te kiezen.
Ja, als je me had gevraagd 25 had ik ze ook kunnen opschrijven. Ja. Maar het is voor mezelf ook wel goed om een beetje cherrypicking te moeten doen, hoor.
Ja, dan beginnen we met de eerste. En die heb jij getiteld Begin Nu.
Ja.
Leg uit, waarom?
Begin nu, dat is vooral aan de mensen die overwegen om iets met e-mail marketing te gaan doen en dat nog niet doen. Want de mensen die er al mee begonnen zijn, die doen dat. Maar die moeten ook zich goed realiseren dat in de loop van 2024 zo gaat zijn dat steeds meer cookies uitgefaseerd gaan worden. Het cookieless tijdperk wordt het ook wel genoemd. En het mooie voordeel van e-mail marketing is dat het een owned kanaal is. En dat betekent dat de data die je daarin verzamelt over het algemeen ook jouw eigen data is. En dus first party data. En die zal daar weinig tot geen last van hebben. Ja. De wetgeving die daarover gaat, richt zich met name op third-party cookies.
Kun je dat nog eens? Ik ben een beetje thuis in die wereld, hè? Maar stel dat er nu een ondernemer zit te kijken die wil wel met e-mail aan de slag, was echt een. Die weet niks van technologie af en zo. Ja. En die denkt, wacht even, first-party, third-party. Heb je een soort Jip en Janneke uitleg, zeg maar, hoe dat
denk ik wel. First-party data is alle data die je zelf verzamelt. Dus als iemand op jouw website zijn of haar e-mail adres en misschien de voornaam invult of bijvoorbeeld iets koopt wat je onthoudt. Dat is allemaal data die je zelf verzamelt.
Ja.
En jij bent de eerste partij van jezelf. En de third party data, dat is als je er een derde partij bij betrekt.
Als ik adverteer op socials.
Als je adverteert op socials of via Google bijvoorbeeld, dan deel jij die, haalt Google die data op. Hè, die filtert mensen die bepaalde zoekopdrachten hebben gedaan of op bepaalde websites zijn geweest, waardoor ze voor jou mogelijk interessant zijn, omdat jij op die doelgroep adverteert. Maar daar heb jij hun data voor nodig, die zij dan met jou moeten delen. Of eigenlijk die jij kunt gebruiken als jij gebruik maakt van hun tooling. En op basis daarvan kunnen zij dan goed advertenties uitserveren.
Dat is het bekende fenomeen waar veel mensen gaan irriteren. Dat je hebt ergens gezocht op een website en je gaat naar andere websites toe en je krijgt advertenties om je oren. Dat je denkt van, hey, hoe weten ze dat nou?
Exact. Dat is een heel goed voorbeeld van hoe third party cookies
werken. En die verdwijnen dus?
Het heeft vooral met privacy regelingen te maken. Dat steeds meer wordt geanonimiseerd. Waardoor het dus niet meer 1-op-1 te herleiden is naar jou als bezoeker.
Aha.
En daardoor kunnen ze dus straks wel. Je kunt straks wel adverteren op context. Dus op samenstellingen van groepen. Ik wil graag mensen die
geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp of zo.
Ja, maar we kunnen niet meer letterlijk zien mensen die gisteren op deze website waren en deze schoenen hebben bekeken.
Want die cookie niet meer op mijn computer geplaatst
juist,
mag worden.
Dat is het. Ze kunnen niet meer op jouw computer meekijken en daardoor kunnen ze het niet meer zo relevant maken.
Vandaar jouw tip, begin nu. First party data, oftewel waar e-mail onderdeel van is, wordt dus belangrijker.
Ja, e-mail en het geldt ook voor SEO, de zoekmachine optimalisatie van je website. Hey, de website is ook jouw eigen first party, dus zorg dat je je eigen kanalen goed voor elkaar hebt. Want dan ga je minder last hebben van als de cookies straks allemaal verdwijnen.
Als ik nog niks doe en ik moet beginnen, waar begin ik dan? Want je zegt begin nu, wat moet ik als eerste doen dan?
Sowieso moet je een reden hebben waarom je e-mail marketing wil gaan doen.
Ah, ja.
Ik ben geen voorstander van we gaan e-mail doen omdat de buurman dat ook doet. Je moet wel iets te melden hebben. Want als mensen zich inschrijven op je website voor jouw e-mails, dan verwachten ze als het goed is ook iets. Of in ieder geval moet je er zelf dus ook een plan bij hebben. Ja. Maar daarna is het eigenlijk relatief eenvoudig. Het enige wat je echt per se nodig hebt om e-mailmarketing te kunnen doen, is een e-mailadres. Dus een inschrijfbalk op je website, waarbij je natuurlijk rekening houdend met de wetgeving die daarvoor geldt, kan je die e-mailadressen verzamelen. En als je daar mensen voor interesseert, dan groeit die groep vanzelf. En als jij met de e-mails die je vervolgens stuurt ook waarde levert, dan zullen mensen abonnee blijven en zich minder snel afmelden.
En heb je wel software voor nodig, hè, om dit te doen?
Ja, ik zou zeker, als je het echt professioneel wil aanpakken, dat niet met een lijstje met alle e-mailadressen in de BCC van Outlook doen, nee.
Tip 2. Het is een dialoog, geen opdracht. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik heb natuurlijk heel lang ook in de e-commerce gewerkt. Ik heb nog steeds ook klanten uit e-commerce. Maar bij heel veel van die mails bekruipt me altijd een beetje het gevoel dat het een soort opdracht is die je kijkt. We hebben korting, koop nu.
Ja,
en dat werkt op zich heel goed. Hè? Heel direct zijn in e-mailmarketing. E-mails worden maar een paar tellen gelezen voordat een lezer besluit, ik ga hier iets mee doen of niet.
Ja.
Dus het is goed om direct te zijn, maar het voelt af en toe wel heel plat. En natuurlijk, die mails halen hun doelstellingen waarschijnlijk. Ik heb ook heel veel van dat soort campagnes gedaan. En ik zeg ook echt niet dat je ze niet moet doen. Maar het voelt af en toe zo plat. Mm. We hadden tijdens het voorgesprek al even over de sketch van Hans Teeuwen. Waar ik aan moest denken. En die heeft een sketch. Die noemt hij de luie straatmuzikant. En dan staat hij ergens in een winkelstraat. En dan staat hij la 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 geld. En dat is wel een beetje het gevoel wat ik bij dat soort e-mails krijg.
Van, geld okay, ook, bij zachte G ook.
Ja. Ja.
La 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 geld.
Ja, gewoon ik heb nu drie lettergrepen gezongen, dus het wordt tijd om te betalen.
En dat is niet wat je moet uitstralen in e-mail marketing. Dat je eigenlijk gewoon alleen maar een soort salesboodschap en kopen met die handel.
Ja, er moet ook waarde omheen zitten. Natuurlijk, zeker als je bijvoorbeeld een grote e-commerce partij bent, dan zul je ook je salesperiodes hebben. En dan moet er af en toe ook gewoon, even heel plat gezegd, omzet gedraaid worden.
Ja.
Maar je kunt daaromheen wel veel meer waarde leveren dan alleen maar drie keer in de week je database vertellen dat je spullen verkoopt en dat ze dat het beste nu kunnen doen. Want dat
hoe
vind
dan?
Ik altijd een beetje plat.
En hoe dan?
Je kunt kijken naar wat voor gedrag vertonen die mensen. Wat voor producten hebben ze nog meer gekocht. Waardoor je de aanbiedingen relevanter kan maken in plaats van 40% korting op alles.
Mm.
Kijken naar leuke productsuggesties. Of als je geen spullen verkoopt, maar bijvoorbeeld bij een grote verzekeraar werkt. Wat zijn nou de uitdagingen die mensen in hun vakgebied of in hun markt tegenkomen? En hoe zouden jouw producten daarbij kunnen aansluiten? Gewoon net even één stapje dieper op de relatie gaan zitten. Want ik denk dat als je waarde geeft, dan krijg je ook waarde terug.
Waar haal ik die inspiratie vandaan? Kijk, je hebt het over die grote verzekeraar. Nou, die heeft een hele team van mensen zitten, waaronder jij. Stel, ik ben een kleine ondernemer of een MKB'er of ik ben misschien wel ZZP'er. Hoe kom ik op die ideeën of op die inspiratie om dat te doen?
Er zijn een heleboel manieren voor. Sowieso in elke markt zullen actualiteiten zijn. In elke markt zul je waarschijnlijk uitdagingen hebben die meerdere mensen in jouw doelgroep hebben. En het daarmee waarschijnlijk interessant is voor jouw doelgroep om daar wat meer over te weten te komen.
Ja.
Sommige markten die kan je iedere dag in de krant lezen. Maar voor de markten waar dat iets minder voor de hand liggend is, je kunt ook bijvoorbeeld met die mensen in gesprek gaan. Of een keer een e-mailcampagne insteken waarin je juist informatie gaat ophalen om hun beter te helpen. En dat kan in grote getalen, bijvoorbeeld in de vorm van een enquête.
Ja.
Maar je kunt ook mensen uitnodigen om met je in gesprek te gaan.
Ja.
Er zijn heel veel verschillende manieren voor. Ik denk dat het een beetje per branche afhankelijk is wat de beste aanpak is. En dan zou je mensen die al wat langer meelopen in die branche het beste kunnen vragen wat voor hun branche het beste werkt.
Okay. Maar zorg ervoor dat in ieder geval dat je niet elke week een mailtje la 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 geld eruit stuurt. Zeg maar.
Nee, ik zeg niet dat je het helemaal niet moet doen. Maar ik vind het wel zonde als dat het enige is wat je doet. Ja.
De derde tip die je hebt meegenomen is stuur op interactie. Maak er geen clickbait van. Nou, een beetje in het verlengde van de tip die je net gaf. Wat bedoel je daarvan mee met stuur op interactie? Maak er geen clickbait van.
Nou, spamfilters zijn heel belangrijk als je met e-mailmarketing bezig gaat. En e-mails worden zeker door spamfilters op een aantal dingen afgerekend. Natuurlijk moeten de technische zaken moeten goed staan. Hè? Dat het adres vanaf waar je mailt, dat ook echt overeenkomt met het adres dat je zegt dat je vanaf mailt. En nog een aantal andere technische zaken.
Mm-hmm.
Maar vooral spamfilters kijken ook heel erg naar de interactie die uit je e-mails komen. Dus denk aan opens, denk aan kliks. En uiteindelijk heb je zelf, als het goed is, als doel ook om conversies te halen uit je e-mailmarketing. Conversies wordt door veel mensen vaak gezien als dat je dan iets moet kopen. Maar een conversie is eigenlijk gewoon een keer dat je het doel haalt wat je met deze campagne had. Dus dat kan ook het downloaden of het lezen van een artikel zijn.
Ja, of het bezoeken van een website.
Of het bezoeken van een website. En vanuit daar moet je goed kijken. Maar die derde stap, die zien spamfilters niet, want dat gebeurt op jouw website. Maar die eerste twee zien ze wel. Alleen het is dus heel verleidelijk om dan... ik weet niet of er mensen van Telegraaf kijken... dan mijn excuses voor deze metafoor. Maar ik vind het altijd een beetje telegraafkoppen.
Dus de grote chocolade letters, de schreeuwende koppen.
Ja, de schreeuwende koppen. Dat je denkt, nou, ik moet nu even zien wat hier is. En dat kan af en toe werken als je dat met mate doet. Maar als je zeg maar op een gegeven moment denkt... ik moet scoren met opens en kliks. Dus ik ga heel erg uitdagende, nieuwsgierig makende koppen schrijven. En je doet dat structureel. En mensen komen daarna op jouw landingspagina... en ze worden keer op keer eigenlijk valt het dan een beetje tegen. Dan gaat je doelgroep daar op een gegeven moment wel ook doorheen prikken en denken, ja, dat zal wel weer zo'n schreeuwkop zijn. En dan verlies je die connectie ook. Dus ja, je moet sturen op interactie. Dus kijk goed hoe je kunt zorgen dat zoveel mogelijk mensen je berichten openen en daaruit ook gaan klikken. Mm-hmm. Maar houd wel echt.
Maar is het zo dat als mijn open- en klikratio's, dus de percentage die überhaupt mijn mail leest en dan misschien op een linkje ook nog eens een keer klikt, als dat te laag is, is dan het risico hoger dat je in een spamfilter blijft hangen?
Ja, als dat structureel is wel. Dan de spamfilters, het is niet zo dat ze letterlijk elke week even kijken hoe het met jouw mail is gesteld. Het is meer een algoritme wat bijvoorbeeld bij Google en bij andere leveranciers van e-mailprogramma's draait. Mm-hmm. Google loopt voorop daarin in zorgen dat ze zo min mogelijk spam doorlaten. En als jij de reactie die je meestal hebt bij een e-mail waarvan je denkt hier heb ik niet zoveel aan, is dan doe je er niks mee. En wat nog zwaarder weegt is als jij drukt op die knop... ik vind dit spam of dit is ongewenste e-mail.
Ja, dan ben je aan het haasje.
Ja, en als dat te vaak gebeurt... of als alle kliks die uit jouw e-mail komen naar de afmeldpagina zijn... ja, dat gaat op een gegeven moment niet meer in je voordeel uitpakken. Zeg
is
maar.
De regelgeving ook wat dat... Ik bedoel, zijn er ook gewoon quick wins te behalen... dat je als je dit doet, kom je sowieso al in de spamfilter terecht? Of hoe werkt
dat? Ja, dat zit hem de dingen waarbij je sowieso meteen afgekeurd wordt... zit hem vooral in de techniek. Dus in de authenticatie. Ik zal niet alle de afkortingen marathon hier nu gaan oproemen. Maar er zijn een aantal certificaten die je goed moet instellen in je e-mailmarketingprogramma en op de domeinnaamserver van je website. Als dat de URL is die je ook als afzendadres gebruikt. En daarnaast moet je ook niet uit het niets in één keer... Stel dat je een hele grote doelgroep hebt waarvan je denkt ik wil gaan mailen. Je moet niet... vandaag beginnen met e-mail marketing en meteen vanaf jouw server 1 miljoen e-mails gaan sturen. Want dan denkt Google, dit klopt niet helemaal. Daar moet je een gedegen opwarmprogramma voor doen. maar als je dat soort dingen doet en je stuurt verder gewoon goede e-mails. Het is niet meer zo dat als jij daar allerlei woorden zoals vroeger inzet, dat je dan meteen in de spam wordt geplaatst. In de e-mail kun je ook nog denken aan de hoeveelheid linkjes die erin zitten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als jij een e-mail stuurt en er zitten 60 links in, ja, dan is het al heel aannemelijk dat dat gewoon, we schieten gewoon met hagel en misschien klikt iemand op een van die links. Ja. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes waar spamfilters op letten. En interactie speelt daarbij dus ook een rol. Ja. Dus als jij alleen maar niet engaging content stuurt, dan zal dat op de lange termijn niet in je voordeel werken.
Persoonlijk houden, echt houden, engaging content. Dus uiteindelijk, de techniek moet op orde zijn, maar uiteindelijk gaat het niet om de techniek, hoor ik.
Nee, het is waarde leveren, dat mensen dus jouw e-mails willen blijven lezen en ontvangen en ook relevant zijn.
Ja. Ja, je hebt nog twee tips. En even eentje, maar ik weet niet of we nog opkomen. Maar je hoort wel eens, die gaan we nu even behandelen. Je hoort wel eens mensen die zeggen, je moet mail sturen altijd op dinsdag om 11 uur of zoiets. Of om, dan zijn er dan ook onderzoeken zijn er dan en zo, weet je wel. En die wijzen dat dan ook uit en zo. Geloof jij daar, of wat vind jij daarvan?
Nee, dat is wel een irritatiepuntje van mij. Want ik denk dat het, als we met z'n allen besluiten dat donderdag de beste verzenddag is. En komend jaar gaan we met z'n allen alleen nog maar mailen op donderdag. Nou, dat laat zich dan een beetje raden wat er volgend jaar uit het onderzoek
dat
gaat
dat
komen.
Iedereen dat het donderdag de populairste dag is.
Ja, dus kijk, een benchmark, zoals dat dan genoemd wordt. Ik denk dat het heel nuttig is om een indicatie te krijgen van hey, wat is een beetje normaal in deze branche. Maar dat is ook voor mij het enige moment dat je ernaar moet kijken. Daarna moet je vooral kijken naar wat doet mijn doelgroep? wat zijn mijn cijfers? En kan ik mijn cijfers bij de volgende campagne beter maken dan bij de vorige?
Is dat gewoon trial and, is dat gewoon, gewoon testen?
Ja, een beetje. Je maakt een startpunt met common sense. Dus gewoon wat zou ik zelf een logisch moment vinden? En vanuit daar ga je gewoon testen. Want de ene doelgroep is de andere niet. Als er in een rapport staat 10 uur 's ochtends beste tijd. Ja, dat hoeft voor jouw doelgroep helemaal niet zo te zijn. Mm-hmm. En misschien is het ook wel, hè, maar daar kom je alleen achter als je het gaat testen.
Ja. Vierde tip. Maak het mooi en toegankelijk of hou het simpel en echt?
Ja, dat
hoezo
is
een, die of?
Die of. Dat hangt een beetje vanaf bij wat voor een bedrijf je zelf bent.
Ja.
Ik vind zelf, zeker in deze tijden waarin best wel veel phishing en spam rondgaat, dat het heel belangrijk is om de eerste indruk al goed te laten zijn. Hè, los van de technische dingen die we net al bespraken, die je sowieso goed moet inregelen. Denk ik dat als jij een grote webwinkel of een groot bekend Nederlands bedrijf bent, dan moet jouw e-mail moet er ook gewoon feilloos uitzien. Ja. Omdat jij, als je een groot bedrijf bent, ook automatisch interessant bent om voor criminelen om na te maken, zeg maar. In de tijd dat ik bij Wehkamp werkte, heb ik heel wat mailtjes gezien waarvan ik dacht, dit had er best eentje van ons kunnen zijn. Al weten wij zeker dat dit er niet eentje van ons is.
En die worden steeds
beter. En die worden ook steeds beter. Ja. Dus zorg dat je eigen e-mail gewoon goed is. Mm-hmm. En laat het er ook allemaal netjes uitzien. Dus niet als ik mijn telefoon op donkere modus zet, dat alle afbeeldingen dan nog een witte achtergrond hebben. En dat soort dingen die heel makkelijk te fixen zijn als je weet wat je aan het doen bent. Mm-hmm. En de of zit er met name in. En als je nou een wat kleiner bedrijf of misschien een ZZP'er bent, dan is het ook wel weer oppassen geblazen. Als je dan een hele grote bombastische e-mail template maakt met allerlei toeters en bellen eraan en interactieve elementen. En dat is allemaal heel gaaf. En als je in mijn vakgebied zit, is dat dan misschien nog een klein beetje anders. Omdat je dan ook wil kunnen laten zien wat je kan.
Ja.
Maar als jij business coach bent, een andere iets wat je zelf doet, maar waarbij de persoonlijke band met je doelgroep heel belangrijk is. En je komt dan met zo'n e-mail met allerlei interactieve elementen die er super professioneel uitziet. Dat kan je ook wel een beetje de zweem geven van, oké, die hebben dit echt heel goed aangepakt. Dat zal wel duur zijn.
Dus dan zeg je meer van hou het dan simpel.
Ja, keep it simple. Het moet gewoon goed zijn. Hè? Dus je moet niet dan denken, oh, dan doe ik lekker wel die afbeeldingen met die witte achtergronden nog. Het moet wel netjes zijn.
Ja.
Maar beperk je dan tot wat je echt nodig hebt om je boodschap over te brengen. En ga niet allerlei hele grote bombastische dingen erin bouwen als dat niet bijdraagt aan het verhaal. Door zo'n e-mail simpel te houden, voelt het ook alsof ik het e-mailtje van jou als persoon, als de ondernemer krijgt, in plaats van als een groot bedrijf.
Als een marketingcampagne.
En bij een groot bedrijf is het niet erg als het voelt als een groot bedrijf, want dat is het ook.
Ja. Is er sowieso iets te zeggen over het gebruik van beeld en video en tekst en zo in mails eigenlijk? Wat beter werkt of niet? Of?
Ik denk dat het vooral optisch is. Dat het moet er netjes uitzien. En beeld en zo. Dat als dat iets toevoegt aan je verhaal, zou ik het zeker doen.
Mm-hmm.
Maar het draait uiteindelijk om de boodschap die je wil overbrengen met jouw e-mail. En of beeld daarbij past. Het is niet zo dat een e-mail zonder beeld geen goede e-mail kan zijn.
Mm.
En video is daar in die zin nog een zijstapje van. Want video wordt in heel veel e-mail clients niet ondersteund. Als jij hem op je iPhone opent, dan zal die waarschijnlijk in de e-mail al afspelen. Maar je moet wel een goede alternatief inbouwen. Dat voor apparaten en programma's waarin e-mail een video in een e-mail niet ondersteund wordt. Mm. Dat er dan, als je daarop klikt, dat hij dan bijvoorbeeld jouw website of jouw YouTube video opent. En dat je het dan daar kunt kijken.
Ja. Dus oppassen daarmee eigenlijk. Als het niet hoeft, niet. Of?
Nee, het kan een meerwaarde zijn, maar dan moet je wel rekening houden met dat als bijvoorbeeld 80% van jouw doelgroep geen Apple-gebruiker is. Ja, dan moet je al afvragen of je dan niet beter gewoon een linkje naar de video in je e-mail kunt zetten met een plaatje. Zeg maar.
Ondervangt de meeste e-mailsoftware dat? Want je hebt natuurlijk de high-end e-mail softwarepakketten waar jij ook mee werkt voor grote clients, maar dat is voor een gemiddelde ZZP'er die weet ik veel, misschien een paar duizend adresjes hebt, niet echt relevant. Nou, daar heb je een aantal wat goedkopere prima alternatieven voor.
Ja.
Zit dat een beetje ingebakken in die software, dit soort shizzle, dat dat eigenlijk een soort van, want ik, zonder de naam te noemen, hè, maar ik gebruik een wat eenvoudiger pakketje en dan kan ik gewoon een video, dat is gewoon een soort moduletje en die sleep ik dan op in zo'n nieuwsbrief, een URL'tje van YouTube erin en dan denk ik, ja, dan is het dus goed.
Ja.
is het dan ook goed? Of is dat allemaal ondervangen door die e-mail software? Of?
Ja, dat zouden we even naar dat specifieke blokje moeten kijken. Maar ik ga ervan uit dat als zij jou aangeven, wij hebben hier een blokje voor jou gemaakt wat jij in je e-mail kunt slepen. Ja. En dan gaat de video
dan
mag je ervan uitgaan dat ze dat zo hebben gemaakt, dat die waarschijnlijk in clients die dat ondersteunen de video laat zien.
Precies.
En waar het niet ondersteund wordt, dan druk je erop en dan opent de video in je browser.
Ja, precies. Dus daar mag je wel van uitgaan.
Daar ga ik wel van uit.
Ja. Ik heb nog geen klachten ontvangen van mijn. Want over klachten ontvangen. De laatste tip alweer. Bespaar niet op een feedback module.
Ja.
Wat bedoel je daarmee? Een feedback module?
Een feedback module is. Je kent wel meerdere van die programma's. En je hebt vaak zelf ook. Ik denk dat je zelf in je e-mail inbox ook wel eens hebt gezien van die e-mails. En daar staat dan onderaan duimpje omhoog, duimpje omlaag. Ja. Of een rijtje
smileys of zo. Ja, van groen naar rood.
Wat vindt u van deze e-mail?
Ja.
En ik denk dat dat een van de meest waardevolle dingen is die wij bij Centraal Beheer ook gebruiken. Maar ook bij andere klanten van mijzelf adviseer ik altijd om dat te doen. Zeker als je veel ontvangers hebt. Want je haalt er gewoon heel veel nuttige dingen uit. Als je een paar honderd abonnees hebt, dan kan je ook best wel in je e-mail uitnodigen om mensen aan te sporen. Hey, heb je nog vragen? Wil je een opmerking maken? Ja. Doe even een reply op deze e-mail. Maar als je naar 2 miljoen mensen hebt gemaild, ja, tenzij je de rest van de maand niks anders te doen hebt dan e-mails beantwoorden, zou ik niet vragen of iedereen even wil reageren. Maar dan kan je wel met zo'n module heel makkelijk zien, hey, wat is het sentiment van deze e-mail? Hey, vinden veel mensen het leuk of veel mensen niet? En als veel mensen het niet leuk vinden, waarom dan? En als veel mensen het wel leuk vinden, wat maakte dit dan leuk? Daar kan je heel veel van leren. En daarnaast hebben wij ook best wel vaak dat we hele nuttige feedback krijgen. Er zitten soms hele botte reacties bij van, ik zal het netjes houden hier, maar het komt erop neer dat ze dan niet zo blij zijn met wat we hebben gestuurd. Maar dan in schuttingtaal, ja. Zeg maar. Maar er zitten soms ook hele nuttige dingen bij. Als mensen bijvoorbeeld ergens een foutje op de website of in de e-mailcampagne hebben gezien en mensen wijzen ons daarop. Dan dat is toch weer iets wat je dan zelf kan oplossen. Bij Centraal Beheer hebben we daar bijvoorbeeld een tijdje dat wij mensen die ons echt van die constructieve feedback gaven, waar we echt wat mee konden verbeteren, die stuurden we dan een fietsbel van Centraal Beheer met een kaartje erbij met bedankt dat u aan de bel trok. En dat is dan gewoon een heel klein haakje, maar dat maakt je wel, daarmee laat je zien, hey, wij zien jou en wij waarderen enorm dat jij ons hierop hebt gewezen.
Ja.
En het is dan niet de bedoeling dat dan een hele grote marketingactie wordt, maar je laat gewoon even zien, hey, hier werken ook mensen, hier wordt ook wel eens een foutje gemaakt en dat is helemaal niet erg.
Ja.
Maar we zijn wel super blij dat je ons er even op hebt gewezen.
Ja.
En dat soort foutjes was je misschien niet of pas veel later op het spoor gekomen als je niet zo'n feedback module zou hebben gehad.
Heb jij echt campagnes gedraaid op dit soort aantallen, dat er naar 2 miljoen mensen een mail uitgaat?
Ja, zeker. In de tijd dat ik bij Weekamp werkte, stuurden wij, ik denk wel 10 miljoen e-mails per week.
Hoe eng is dat?
Nou, dat is de eerste keer. Is dat wel? Ik weet nog heel goed. Ik ben daar in 2012 begonnen met werken. En ik had daarvoor wel bij een marketingbureau gewerkt. En daar hadden we wel eens e-mails van 40.000, 50.000. En dat vond ik echt al, dat is al best wel een dingetje als je even op de verzendknop moet drukken.
Ja.
Ja, en dan kom je gewoon even in het volgende level, zeg maar. Maar het is ook wel. Kijk, die bedrijven zijn niet zo groot geworden omdat ze er een potje van maken. Dus de eerste keer dat je op verzenden moet drukken is dat heel spannend. En de tweede keer ook. En de 100ste keer ook nog steeds. Mm. Alleen je weet wel dat het hele proces wat er omheen zit, zit heel gedegen in elkaar. Kijk, er kan altijd ergens een foutje insluipen. Maar in principe, het is niet zo dat ik die hele mail dan in mijn eentje maak en dat niemand met me meekijkt of controleert of zo. Dus alles wat mis kan gaan wordt in 99,5% van de gevallen wordt dat eruit gehaald.
En heb jij een ervaring van die 0,5% ook, of niet?
Oh ja, heel veel.
Vertel eens. Tot slot, even een uitsnijdertje.
Oh ja, ik heb bij de webwinkel waar ik mijn eerste baan had, bij Futurum Shop in Apeldoorn was dat. En daar heb ik wel eens de Duitse nieuwsbrief naar de Nederlandse database gestuurd en andersom. En dan denk je, hij is eindelijk klaar. We plannen hem nog even in en dan gaan we naar huis. En als je dan net niet goed op zit te letten, dan sluipt zo'n foutje erin. En ik denk dat het, er zijn nog wel, we kunnen nog een uur vullen met alle dingen die ik wel eens verkeerd heb gedaan.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook een beetje is, zo leer je ook fietsen, hè, met vallen en opstaan. Dit gebeurt je één keer en de volgende keer denk je, ja, maar er moet even iemand meekijken als ik deze e-mail ga inplannen. Of hetzelfde geldt met dat een link niet werkt in een hele grote mailcampagne, ja, waar je uiteraard achterkomt als die net verstuurd is. Zeg, ja, maar
dat, waar je heel graag dat de conversielink, zeg maar.
Ja, 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 zeker. Ja. En ja, dat.
Maar is dan wat is dan een belangrijke tip dat als je grotere aantallen gaat doen? Want ik hoor je nu twee dingen zeggen. Eén, je vlak voor het naar huis gaan nog even snel versturen. Dat is dus niet slim. Nee. En is er ook een soort systeem te verzinnen voordat je dan altijd een soort second opinion, dat je iemand laat meekijken of zoiets? Of is dat slim?
Ja, dat is sowieso is dat heel slim. Want dan twee mensen zien meer dan één. En ja, helemaal als het een campagne is waar je al een paar dagen aan hebt gewerkt. Het gezegde door de bomen het bos niet meer zien, dat, ja, komt ergens vandaan. Ja. Nou, dat speelt hier ook. En ik denk dat het daarnaast het belangrijkste is gewoon een goed test- en controleproces hebben. Dus al deze dingen dat je even bewust ze moet langslopen. En als je collega's hebt, dan kan dat heel makkelijk. En als je zelfstandig bent, dan neem echt de tijd om even rustig je checks langs te lopen.
Ja.
Ik zal verder geen reclame maken, maar mocht iemand de complete checklist willen hebben, dan laat het me weten.
En nee, dat mag.
Ja, mag dat?
Ja, natuurlijk. Okay. Ja.
Op mijn website, ja, daar kan je ook de complete e-mail marketing test- en controlelijst vinden.
Oh, grappig.
Die is samengesteld door alle dingen waar ik door schade en schande wijs van ben geworden.
Ja.
Alle stenen waar ik me al aan heb gestoten, daar hoef jij je dan niet meer aan te stoten.
Oh, wel. En waar vind je markkruisman.nl.com?
Markkruisman.nl, ja.
Oké, okay. Nou, nee, dat mag bij deze. Tuurlijk. Oh, nou, als onze CVD-kijkers kunnen help en luisteraars, dan
daar graag is die ook voor bedoeld.
Ja, maar, precies. Dankjewel, man, voor het delen van je ervaringen en dank dat je mijn gast was.
Ja, heel leuk dat ik hier mocht zijn. Dankjewel.
En dankjewel voor het kijken naar dit keer een wat helpachtige video. En ik hoop dat die jou in ieder geval, al haal je er maar één of twee dingen uit waarvan je denkt van hey, dat levert mij wat op en dan kan ik weer verder met mijn e-mailplannen. Dan zijn wij al heel erg blij. En nou, ben je benieuwd in die checklist van Mark, dan kijk op zijn website. Ook onder in de beschrijving vind je een linkje ernaartoe en zit je op de podcastkanaal te luisteren. Dan zullen we ook daar in de beschrijving een linkje toevoegen. Voor nu nog maar één ding. Rest jou, als je het een leuke video vond, hieronder klikken en abonneren. En je mist helemaal niks meer. Voor nu dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!